Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Vader die zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft verkoren. En in de naam van de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren opnieuw geboren doet worden door hen verlichte ogen van het verstand te geven. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 106, het derde vers. Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Wat er verder volgt uit Psalm 106, vers 3. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we thans belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. 72, het zesde vers. Daarna is zonder nadere aankondiging de schriftlezing uit Romeinen 7.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Amen.
weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet eerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want de vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alsof dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook ter wet gedood door het lichaam Christus, opdat gij zou worden een ander, namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, verachten wij de bewegingen der zonde, die door de wet zijn, in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren. Wij alzo dat wij dienen in nieuwe geest des geestes en niet in oudheid de letters. Maar wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verder. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonder te zijn. Indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende, door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gevrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder leven geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij den dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij den dood geworden? Dat zij verder. Want de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou geopenbaard worden zonder te zijn. Werkte mij door het goede den dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dezelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar dat goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb mijn vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Here, zodan ik zelf dien wel het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
De verkondiging is ook uit het gelezen schriftgedeelte, gemeente, met name het slot, maar het hele gedeelte klinkt daarin mee waarin wij beluisteren het geestelijk dienen van God, waarbij er strijd is in de heiliging, steun in de rechtvaardiging en een snakken naar de verheerlijking. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen. In onze gebeden denken wij ook aan de familie van professor Van Spijker, die afgelopen vrijdag op 94-jarige leeftijd is overleden. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere van hemel en aarde, u bent God. En er is maar één houding passend in uw aanwezigheid, dat wij voor u buigen en dat wij knielen voor uw voetbank aan. Knielen aan uw genadetroon. Knielen voor u die de koning bent van deze wereld en die ook koningsrechten hebt op ons hart en op ons leven. En als wij ons dan voor u neerbuigen, geeft u ons dan dat ons hart zich ook werkelijk buigt, omdat u het ombuigt, omdat u het overbuigt, om u te erkennen en om het werkelijk te belijden en te beleven. Gij zijt God, ja, gij alleen. En wilt u ons dan ook genadig zijn, ons aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde, die u gegeven hebt, in de volheid van de tijd naar deze aarde stuurde, van wie wij zojuist ook hebben beleden dat hij is neergedaald tot in de hel, maar ook weer is opgestaan. En Heere, zo bent u de middelaar. Heere Jezus Christus, tussen God en mensen, wij hebben de brug opgehaald. Wij zijn weggelopen. Maar u komt over de brug in uw Zoon. U loopt ons na. U roept ons tot verantwoording. Waar zijt gij? Maar u bent het ook die ons uw vriendschap biedt. U heeft geen lust in onze dood, maar daarin dat wij ons bekeren en leven. En dan is er uit ons geen vrucht in eeuwigheid. Maar nu bent u het die het belooft dat voor een doorn een dennenboom op zal gaan en voor een distel een mittenboom, dat het doornenland zal juichen en bloeien als een roos en dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En u weet het, wie nog zo ongevoelig zijn voor u en voor uw dienst, die nog geen levende band aan u kregen, wilt u ze levend maken door het wondere werk van uw geest en uw woord erbij gebruiken als slijk aan uw vingers. Maar Heere, denk ook aan allen die u leerde kennen. Geeft u dat het leven dat u werkte in hun hart wordt versterkt, wordt onderhouden, wordt verlevendigd. U kent uw kinderen, jong en oud, degene die nabij u mogen leven, in de volle zekerheid van het geloof mogen staan door genade. Geeft u dat ze niet in zichzelf rusten en roemen, maar werkelijk u hun rotssteen leren noemen. Maar u weet ook wie van verre staan. U weet ook wie, bedacht of onbedacht, de herder verloren hebben. Breng ze terug, zoek ze op, ook onder de prediking. U weet ook van hen die misschien wel worstelen met die vraag of ze wel een ander leven kennen, een nieuw hart kregen. Geeft u licht over uw eigen werk. En als wij ons iets inbeelden wat niet van u is, wil ons er ook aan ontdekken en ons met vaste schreden de weg der zaligheid doen betreden. Wilt u geven, Heere, dat wij mogen merken dat u in ons midden bent. Daar gaat het om, ook in deze dienst. Niet om mensen, maar om uw eer en zo ook om de zaligheid van mensen. En dat is toch geen tegenstelling, Heere, bij u. U die het zegt, ik zal heil geven in Sion, in Israël mijn heerlijkheid. Wilt u zo tegen die donkere achtergrond van ons zondaars bestaan uw genade rijk en ruim verheerlijken. Opdat wij mogen merken, niets uit ons, het al uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Heere, snijdt u dan alles van ons maar af. Maar wil ons ook vervullen met de genade van u in de Heere Jezus Christus. Denk aan heel de gemeente. Ondersteun de rouwdragenden, wees de zieken erbij. Denk aan jong en oud, hier en ook op vakantie. Heere, houd uw vleugelen over ons genadig uitgebreid. Denk aan de kerkenraad, de verenigingen. Geeft u nieuwe toerusting, ook in de zomerperiode. Zegent u de plaatselijke kerken. Zegent u de dienaren van het woord aan deze gemeente verbonden. Geeft u hen ook dat ze rust mogen vinden. Niet alleen ambtelijk, maar ook persoonlijk bij u. En uit u bediend mogen worden. Om zo ook weer door te geven van wat u hen wil toevertrouwen. We bidden om uw zegen voor de kerken waar we toe behoren. Bewaar ons bij uw woord, breng ons ook terug bij uw woord. Denk aan de opleiding in Apeldoorn. Wilt u allen zegenen die daar doseren en studeren. Denk aan de rouwdragende familie van professor Van Spijker. We danken u voor wat u ook gaf in hem, in zijn onderzoek, in zijn onderwijs. Ook in de prediking. Heren, geeft u uw troost en zegen ook aan allen die hem zullen missen. En laat het woord blijven in eeuwigheid. Zegent u uw kerk die wordt vervolgd. Geeft u kracht om het vol te houden. Maakt u van vervolgers, volgelingen. Denk aan de overheden in deze wereld. Internationaal, maar ook nationaal, provinciaal en lokaal. Zegent u in ons land ook de pogingen om te komen tot een nieuwe regering. En geef ons de mogen opmerken wat u doet, ook in deze tijd. Heren, we kunnen eraan gewend raken, maar u bent toch ook die God die niet alleen door uw woord spreekt, maar ook door uw daden. Geeft u dat wij geoefend worden in afhankelijkheid, in vertrouwen, in aanhankelijkheid. En wilt u ons geven dat alle wegen die u met ons gaat zo geheiligd worden, dat wij nader tot u gebracht worden. We bidden om uw zegen over het werk in de dienst van de barmhartigheid. U weet van alle rampen, oorlogen, vluchtelingenstromen, honger, trauma's. U weet het alles, Heren. Wilt u toch in deze wereld uw zegen gebieden, maar ook geven dat als uw oordelen over de wereld gaan, wij als inwoners van deze wereld gerechtigheid zullen leren. Wilt u in ons midden komen, Heren, in deze dienst. Ook gedenken aan hen die met ons verbonden zijn. Maak uw naam groot. Oefen uw kinderen. Maar geeft u ook dat we mogen merken dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Dat het gaat om contact, om ware verbondenheid, om een zielsbetrekking van hart tot hart met u, de levende God. Heren, denk aan ons. U weet ook de dingen die ons persoonlijk bezig kunnen houden. Geef ons ook genade om dat voor u neer te leggen. In onze tienerjaren, in onze kinderjaren, in de opvoeding of in kinderloosheid, in de ouderdom, in worstelingen, ook op seksueel gebied, op gebied van andere verslavingen, stress en onzekerheid voor ons dagelijks brood. Alles kan ons zo bezighouden. Maar geef ons genade om als een Hanna tot u te spreken uit de veelheid van onze gedachten en van ons verdriet. Om het ook te ondervinden, stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Wij hebben dat niet verdiend. Maar nu wilt u toch in Christus voor zondaren een toevlucht wezen. Mag dat ook ervaren worden. In de naam des Heren is een sterke toren. Hij zal zijn kinderen een toevlucht wezen. Leer ons dan zomaar, te midden van alles, tot die vluchtheuvel te vluchten, waar we veilig en geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. Bewaar ons ervoor dat wij op die grote zaligheid geen acht zouden nemen. Wil gij zo aan ons gedenken, alles zegenen in deze dienst en doen strekken tot eer en verheerlijking van uw naam, die te prijzen is in eeuwigheid voor de troon. En hier beneden scheld uw tegenstander dat hij ons geen hinder doet. En wil gij in ons midden wonen en werken. Om redenen uit uzelf. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 47, vers 49 en 67. 119, vers 49 en 67. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wat er verder volgt uit Psalm 119, vers 49 en 67.
Thank you.
Na de prediking willen wij antwoorden met het gebed. Uit het gebed des Heren, het 8e vers, verlos ons uit des bozen macht. Geliefde gemeente, wij zullen onze kinderen wel leren bidden om een nieuw hart. En misschien hebben onze ouders dat ook bij ons wel gedaan en wel gezegd. En horen jullie het ook wel, jongens en meisjes, dat je vader en moeder tegen je zeggen, of de meester of de juf, je bidt toch wel om een nieuw hart? Maar dan kan je natuurlijk wel vragen hebben bij jezelf. Is dat dan nodig? Waarom eigenlijk? Is dat oude hart dan niet goed genoeg als ik een nieuw hart moet? En wat wordt daar dan mee bedoeld? En hoe krijg ik dat? En hoe weet ik dat gekregen heb? Nou, dat hart wat dan bedoeld wordt is de diepste kern van ons mensen. Die juist los is van de Here of verbonden is aan de Here. En ons oude hart, ons oude bestaan zoals Gods woord dat tekent, is als een steen. En als jij tegen een steen aanschopt, dan zegt die steen geen au. En als het regent en als het druppelt en er komt water op zo'n steen, dan druppelt het er even makkelijk weer van af. Het neemt het water niet in zich op, zo'n oud hart. Het is dood, ongevoelig, keel en koud voor de Here en voor de dienst van de Here. Misschien nog een indruk, maar er wordt niets van de Here in afgedrukt. Er is dus geen hartelijke verbondenheid aan de Here en de dienst van de Here. Maar een nieuw hart is als een spons. En als het dan regent, als er dan water op komt, dan zuigt die spons dat water in zich op om helemaal vol te worden van dat water. Zo is ook een nieuw hart, een levend hart voor de Here, dat het woord van de Here en de liefde van de Here in zich op gaat nemen tot het daarmee vervuld is. En nu kunnen wij zelf dat niet veranderen bij ons en bij onze kinderen niet. Maar de Here zegt het in zijn woord. Ik zal dat keiharde hart wegnemen. En een vlezen hart, een hart dat leeft voor de Here, ervoor in de plaats geven. En daar mogen wij op pleiten. Ik zal, zo zegt u toch, Here. Dan krijg je uit wederliefde de Here lief. Dan wil je niet meer ongehoorzaam zijn. Dat kille, koude hart, dat kan het niet schelen of we wel of niet naar de Here luisteren. Maar een nieuw hart wil toch graag naar de Here luisteren. Indien gij mij lief hebt, zo houd mijn geboden, zegt Christus. Dan wil je niet meer ongehoorzaam zijn, maar gehoorzaam. En toch kunnen er dan momenten weer zijn in je leven dat je merkt, ik wil de Here gehoorzaam zijn. Maar nou is er toch weer iets waaruit blijkt dat ik niet gehoorzaam ben. In je leden zie je iets anders, je ledematen. Je hebt ruzie met je broertje of zusje en je geeft toch weer die tik. Waarvan je denkt, dat moet ik niet meer doen. Ik ben toch al veel sterker. Of met je mond gebruik je toch weer dat lelijke woord. Waarvan je denkt, dat moet ik niet meer zeggen. Ik moet andere woorden gebruiken. Of met je oog ga je toch weer naar die site. Om dat te bekijken wat je niet meer hoort te bekijken. Of met je oor luister je toch weer naar die muziek. Waar je niet meer naar hoort te luisteren. Of die roddel die neemt u toch via uw oor in u op, terwijl u dat niet meer moet doen. Ongehoorzaamheid. Wie een nieuw hart heeft, heeft daar ook verdriet van. Daar zorgt de Heere voor dat je daar weer verdriet van krijgt, van die ongehoorzaamheid. En dan merk je, het staat tussen de Heere en mijn ziel in. En dan ga je naar de Heere toe om de Heere weer vergeving te vragen. Maar je bidt ook, Heere, wilt u me er eens van verlossen? Want u heeft toch recht op heel mijn hart en op heel mijn handel en wandel, op al mijn krachten en gedachten. Mag ik u volkomen dienen? Dat wil een kind van de Heere op de bodem van zijn of haar hart. En misschien heeft iemand het er wel moeilijk mee, dat iemand denkt, jong of oud, ja, als ik nou een kind van de Heere was, dan zou ik dat ene toch niet meer doen. Of niet meer nalaten. Dat kan toch niet met genade bestaan in mijn leven. Ben ik wel een kind van de Heere? En dan werpt het gedeelte van vanmiddag daar wel licht op, gemeente. Want wat laat Gods woord duidelijk zien? Een christen, christin, is een tweemens. Daarin is het oude van Adam, dat zo op zichzelf gericht is door de zonde, maar is ook het nieuwe van Christus, dat door het werk van Gods geest op God gericht wordt. Een tweemens, zolang een kind van de Heere hier op aarde is. Dat komt naar voren, gemeente, als wij luisteren naar de verkondiging van het geestelijk dienen van God. Een strijden in de heiliging, een steunen in de rechtvaardiging en een snakken naar de verheerlijking. Allereerst dus een strijden in de heiliging, in een leven waarin een kind van de Heere graag de Heere dient in toewijding. De apostel schrijft deze woorden in de brief aan de gemeente van Rome. Hij heeft ook in het vorige hoofdstuk uiteengezet wat het nu betekent om aan Christus verbonden te zijn door genade. Dan ben je bevrijd van schuld en straf. Dan komt er een nieuw leven dat aan de Heere toegewijd wil zijn. Dat is zo rijk. Immers, de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Christus Jezus. En juist omdat het genade is, kan het voor de grootste der zondaren. En de apostel heeft uiteengezet in Romeinen 6 hoe dat de duivel beslissend is verslagen. Maar is de strijd daarmee voorbij? Toen in de Tweede Wereldoorlog Europa bezet was door Nazi-Duitsland, en er in juni 1944 de landing in Normandië kwam, toen werd het Duitse Rijk een beslissende slag toegebracht. Decision Day, D-Day. Maar kon de vlag toen uit? Nee, nog niet. In Nederland duurde het wel tot 5 mei 1945, totdat heel ons land bevrijd was. Dus na die beslissende slag ging de strijd nog door. En zo is het ook in het christenleven. Niet voor niets wordt wel eens gezegd, welkom in de strijd. En dan heeft de apostel in het begin van ons teksthoofdstuk, hoofdstuk 7, nog eens herhaald en verduidelijkt wat hij in het voorgaande hoofdstuk heeft gezegd. Hij gebruikt het voorbeeld van een huwelijk waarbij een vrouw eerst getrouwd is met een man die haar onder de knoet houdt. Dat is een zwaar leven. En daar wordt mee bedoeld iemand die alleen maar leeft en zalig wil worden via de werken van de wet. Dat is geen leven. Denk maar aan christen in de christenreis die op advies van meneer Wetties niet naar het kruis gaat, maar naar het dorpje Zedelijkheid waar al die keurige mensen wonen. Zo beschaafd, daar kan je ook wel gelukkig leven. Maar die weg die gaat langs de Sinaï. En als christen daar langs loopt met zijn pak op zijn rug, Dan schiet de bliksem eruit en dan klinkt het: vervloekt is het ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De werken der wet kun je niet meer gerechtvaardigd worden. Kun je het niet meer goed maken. Kun je je tekorten door de zonde niet meer compenseren bij de Here. Maar die man, die is in Christus gestorven, die eerste man. Daarom is een christen in Christus dood voor de zonde en levend voor God. En is hij ook dood voor de wet. Dat is geen heilsweg, maar ook die vloek van die wet is weggenomen. Maar hoe zit het dan? Als de apostel het zo radicaal heeft gezegd, dan roept hij zelf een vraag op. Omdat het ook in de gemeente van Rome ongetwijfeld vragen heeft opgeroepen. Want u moet zich voorstellen, die mensen die in Rome in de kerk zitten, die komen voor een deel uit de wereld, maar die komen ook voor een deel uit de synagogen. Van Joodse kom af. En die zijn opgegroeid bij Gods geboden en beloften. En is de wet dan zonde, als Paulus dan zo radicaal heeft gesproken, dood zijn voor de wet? Nou, dan is de apostel glashelder. Geenszins, volstrekt niet. Dat zij verre. Eerder heeft de apostel in mezelf al gezegd dat het echt een voorrecht is om van jongs af aan vertrouwd te zijn met de woorden van God. Romeinen 3, dat is echt een voorrecht dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is ook vandaag nog een voorrecht. Het is geen ballast, een bagage. Als je nu door de soevereine leiding van de Heer geboren bent in een christelijk gezin en van jongs af aan mag horen van de Heer en van de liefdedienst van de Heer, waar nooit iemand spijt van heeft gekregen, dan ben je bevoorrecht. Paulus zegt het. Het probleem zit niet in de wet. Nee, juist door de wet heb ik zonde als zonde leren kennen. Paulus is wel blij, op een bepaalde manier, met het ontdekkende werk van God, ook door de wet. Kijk, ook in Rome kun je best de straat op gaan en het gesprek aangaan over wat is nou goed en wat is nou kwaad. Vind jij dat dat moet kunnen? Nou, dan heb je kans dat ze in Rome daar echt geen probleem van maken. Ja, dat kan wel hoor. Want dat doen we toch allemaal? Moet je niet zo moeilijk over doen. Moet je niet zo zwaar aan tillen. Kom op, dat doen we met z'n allen. De wereld vindt het wel goed, zolang je dan die ander maar niet lastig valt. Doe het maar. Maar, zo zegt de apostel, God denkt er anders over. God zegt dat ook in zijn woord, dat hij daar anders over denkt. Bij God kan echt niet alles ermee door. En dat heeft de apostel in zijn eigen leven ook ontdekt. Gods woord noemt dingen zonde die de wereld helemaal geen zonde noemt. De Heer is immers veel heiliger dan wij mensen. Hij is ook veel genadiger. Maar de apostel ging het zien. Opstand tegen die goede God, dat is zonde. Jezelf bedoelen in plaats van de Heere bedoelen, is het missen van je doel. De wet van de Heere overtreden in plaats van binnen de banen van zijn woord wandelen, is zonde. En bij de apostel spitste zich dat toe op het tiende gebod. Op zijn zondige verlangens. U zult niet begeren. Het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste, nog iets dat van uw naaste is. Je mag je zinnen daar niet op zetten. En dat deed de apostel ontdekken dat er in hem zoveel verkeerde verlangens waren. Maar duidelijk wil hij gesteld hebben. En hij is als het ware ook in gesprek met de gemeente aan wie hij die brief schrijft. De wet is het probleem niet, maar de zonde spant de wet voor haar karretje. Door het gebod zorgt ze voor een bepaalde gelegenheid dat die zaden van de zonde, die door de zondeval op de bodem van ons hart zitten, dat die ontkiemen. Dat wat daar ligt aan schadelijke brandstof ontvlamt. Dat die slapende hond van sluimerende begeerte wakker wordt. Dat is een effect dat de zonde kan hebben. Die wet is goed en heilzaam, bedoelt ons leven. Je mag daar maar 80 of 120. En het kan de neiging bij je oproepen om dan harder te willen rijden. De wet is goed, bedoelt je leven, je veiligheid. Maar je reactie, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar de apostel zegt, dat ligt niet aan de wet. De wet is echt goed. Denk ook maar aan de zon. De zon is toch goed? De zon geeft ons licht, de zon geeft ons leven, de zon geeft ons warmte. Daar kunnen we dankbaar voor zijn. Ja, inderdaad, als die zon schijnt op levende mensen. Maar als die zon nou schijnt op een mesthoop, heb je een heel ander effect. En zo schijnt ook het licht van Gods woord. Levende mensen die leven daarbij op en die bloeien daarbij op. En die ontvangen daar kracht en licht en warmte uit. Maar iemand die nog zo'n dood hart heeft, die heeft een heel andere reactie. En de apostel zegt, het is maar niet alleen iets zoals het werkt theoretisch, maar ik ken dit ook vanuit mijn eigen ervaring, bevindelijk. En dan brengt hij iets van zijn eigen leven in deze brief. Hij zegt, er was een tijd dat ik leefde zonder de wet. En daarmee bedoelt hij, gemeente, de tijd van zijn kinderjaren. Toen was hij nog niet zozeer persoonlijk aansprakelijk tegenover God. Toen ging hij eigenlijk nog met zijn ouders mee. En hij volgde het voorbeeld van zijn ouders in zijn leven. Hij was nog geen zoon der wet, bar mitzwa, 12, 13 jaar. Maar toen bereikte hij die leeftijd en dan ga je ook meer verantwoordelijkheid dragen. Dan spreekt de Heere je ook aan op je leeftijd en op je verantwoordelijkheid. En dat deed de Heere bij Paulus ook. Nu ben je zoon der wet, Paulus. En dit moet je nu zo doen en dat moet je vooral laten. En dat heeft de apostel serieus genomen. Hij wilde graag als leerling van Gamaliel met de Heere leven, dacht hij. Hij wilde God dienen. Maar hoe pakte dat uit? De zonde werd weer levend. En Paulus ging ten onder. Hij is geestelijk gestorven. En de zonde maakte wellistig gebruik van de wet. Doe dat en u zult leven. Klim maar op tot God. Maar dat ging niet. Dat ging niet. Een eigen gerechtigheid oprichten was te kort. En al werd Paulus voor uitbrekende zonde bewaard. En dat is op zich een zegen. Je hoeft niet allemaal als een verloren zoon thuis te komen. Je kunt ook voor zonde bewaard worden in je leven. Maar Paulus, die ging wel zien dat de zonde in hem was. Zijn verkeerde verlangens. En dat hij zonde deed, maar dat hij ook zondaar was. En daarom de vloek en de dood verdiende. En dat hij daar zo over denkt, dat blijkt ook uit wat hij eerder schreef in Romeinen 3. We hebben beide beschuldigd, Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Dat heeft de apostel geleerd met zijn hart. Maar hij maakt duidelijk, het ligt niet aan de wet van God. De wet is heilig. De wet is rechtvaardig. De wet is goed. Wat een goede woorden heeft de Heere gegeven. Dan zou de wereld er beter uitzien als we er allemaal naar zouden leven. Maar het probleem zit in de zonde. De zonde, zegt de apostel, is doodsoorzaak nummer 1. En de wet haalt het mooie masker van koning zonde weg. om de ware aard van de zonde aan te tonen, openbaar te maken. Zonde is geen lekker snoepje. Om je vlees te strelen, maar is vergif. Dat heeft de apostel verstaan. De wet, zo zegt hij, is een geschenk van God. De wet is geestelijk, de wet is door de Heere geademd. En de Heere komt daarin met zijn liefdeseis. Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw vermogen. Alleen als hij voor die spiegel staat, ziet hij ook zichzelf. Hoe zie je er dan uit, Paulus? Ja, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat bedoel je daar dan mee? Nou, ik ben een geschapen mensenkind. Ik ben ook sterfelijk, ik ben vlees. Maar ik ben ook vlees en dat betekent het ook in de Bijbel, jongens en meisjes. Vlees, vleeselijk, vijandig tegenover God. Niet willen buigen van nature onder je schepper. En dan schrijft de apostel, ik ben als een slaaf verkocht onder de zonde, tegen wil en dank. En dan kan je weer vragen, en zo moet je dat maar voorstellen, dat je met Paulus in gesprek bent, zoals je met je opa in gesprek kan zijn, als je die nog hebben mag, ook over de dienst des Heren. Van hoe is dat dan, opa? Vraag er maar eens naar. Nou, Paulus die is op zo'n manier in gesprek. Wat is er dan, Paulus, dat u dat zo zegt? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, dat zal ik je zeggen. Weet je wat het is in mijn leven? Er is in mijn leven een verschil tussen wat ik wil en tussen wat ik doe. Weet je wat ik bedoel? Dat is in mijn leven aan de hand. Ik sta soms verbaasd van mezelf. Vind ik vreemd aan mezelf dat ik denk, hoe kan ik dat nou doen? Hoe kan ik dat nou denken? Hoe kan ik dat nou zeggen? Hoe kan ik dat nou vergeten? En ik erken dat het niet goed van me is. Weet je wat ik wil? Ik wil de Heere dienen. Want ik heb door genade de Heere lief gekregen. Maar in de praktijk doe ik het niet zoals de Heere er recht op heeft. En wat ik haat, omdat ik de Heere lief kreeg. Dat doe ik toch. Diep in mij, zo zegt hij, is er een symfonie, een toestemmen van de wet, dat de wet goed is. En toch is dit ook de werkelijkheid van mijn dagelijks bestaan. Hoezo dan, Paulus? U heeft toch een nieuw hart? Ja, dat heb ik van de Heere gekregen. En ik ben hem er dankbaar voor, eeuwig dankbaar. Straks nog meer daarover. Maar laat ik het eerst nog verder uitleggen, zegt de apostel. Denk bij mijn hart maar aan een huis. Een huis met een bewoner. Daar is een hoofdbewoner gekomen. De Heilige Geest. De Heere Jezus door zijn geest is koning geworden op de troon van mijn hart. Maar er is in dat huis, in mijn hart, nog een andere inwoner. Meneer Zonde. En daar heb ik last van. En die maakt mij het leven ook lastig. Die zonde die in mij woont, mijn vlees, mijn oude mens, we zien vanuit de val in Adam, die steekt telkens de kop op. En daar deugt niks van. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woord. Ik wil het wel, maar zoals de Heer er recht op heeft, bevind ik het niet. Ik zal het nog een keer zeggen. Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar ik doe het niet, maar de zonde die in mij woont. Die zonde is eigenlijk als een virus, die zomaar alle gebieden van mijn leven aan kan tasten. En dat is geen excuus, maar dat is wel de werkelijkheid. Maar die zonde is geen heer. Die zonde is geen koning meer. Die zonde is ook geen hoofdbewoner, maar nog wel aanwezig als een vreemd element in mijn hart. Denkt u maar aan de Heilige Oorlog, zoals John Bunyan dat ook heeft getekend. Het hart van de mens vergeleken met de stad, mens, ziel, eerst helemaal voor de Heere, overgeleverd aan de duivel, diabolus. En dan komt de Heere Jezus weer met zijn kapiteins en die wint het hart weer in voor El Shaddai, God de Almachtige. En dan wordt daar prins Emmanuel weer op de troon van mensziel gezet. Alleen, dan zijn er nog wel allerhande diabolisten, mensen die bij de vijand van God horen in die stad. En die geven toch nog een hoop overlast. Die moeten gedood worden, maar die laten zich telkens weer gelden. Nou, dat zegt de apostel hier ook. En Bunyan gaat daar natuurlijk op terug. Dat is in mijn hart aanwezig. Als een wetmatigheid. Wat is een wetmatigheid? Nou, dat is iets wat in de schepping is. Als je dit psalmboek loslaat, blijft het hier niet zweven. Wel, als je met de bezoste ruimte ingaat, dan kun je het laten zweven. Maar als je het hier loslaat, dan geldt de wet van de zwaartekracht. En dan gaat het naar beneden. Nou, dat is een wetmatigheid. En zo zegt de apostel, ervaar ik ook in mijn leven de wetmatigheid van de zonde. Die zonde zal proberen met het volle gewicht mij naar beneden te trekken. Met het volle gewicht mij bij de Heere vandaan te trekken. Maar ik merk ook dat er aan mij getrokken wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt in mijn hart. De Heilige Geest werkt zo dat de Geest mij naar Christus en via Christus naar God toe trekt. Maar dat is wel een enorme strijd. Innerlijk is het mijn verlangen om de Heere te dienen. Hoe lief heb ik uw wet. Daar ben ik zo ontzettend blij mee met het geschenk van Gods woord. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. De apostel kan met zijn volksgenoten wel dansen. Dansen. Niet met Jansen, maar vanwege de boekrollen, vanwege de Tora. Wat is de Heere goed dat hij aan zijn volk zijn woorden heeft toevertrouwd. En dat ik daarbij mag horen. Daar heeft hij een heilig vermaak in. Hij wil de God van Abraham, Isaac en Jacob dienen. Met hart en ziel. Maar de praktijk van zijn leven is zo weerbarstig als het gaat om zijn handel en wandel, zijn ogen, zijn denken. Daar is maar één woord voor. Voor die tegenstelling. En dat is het woord strijd. Dat gebruikt de apostel ook. Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed. Oorlog. Op leven en dood. Niet maar in de wereld, maar in de ziel van elk kind van God. Dat loopt dwars door je bestaan heen. Een strijd tussen de geest en het vlees. Een christen is een tweemens. Daar wordt aan getrokken. Nee, niet alleen maar voor de bekering. Voor de bekering kan je dat ook hebben. Daar is de Heere trouwens nu mee bezig. Als je dat nog niet kent, dat leven van de genade, dat leven met Christus, dan zegt de Heere, ik ben nu bezig je naar me toe te trekken. Blijf niet van mij weg. Laat je ogen openen. Misschien ken je nog niks van die twee mens. Dan heb je maar één ik. En dat is vaak een heel dik ik. Dan gaat alles om jezelf of om uzelf. En ik kan een zwart jasje aantrekken van het naar de kerk gaan. En ik kan het jasje aantrekken van de verloren zoon die zegt ik ga de wereld in. Maar Ik gaat alleen maar voor ik. Ikke, ikke, ikke. En hoe? Dat maakt de duivel niet uit. Als het maar los van Christus blijft. Daar wil de Heer vanavond aan ontdekken. Als u daar nog blind voor bent. Bent u ellendig? Hebt u dat gezien? Uitlandig, buiten het paradijs geraakt. Dat is nodig om dat te zien, dat we ver van huis geraakt zijn. McChain hoorde ook als tiener van de Heer Jezus Christus. Maar wat zegt hij? Ik stond blind en van verre in mezelf zo rijk. Geslaagd leven, dacht hij, totdat hij ging zien dat het geen waarde heeft voor God, dat je ver van huis bent. Is dat zo nog dood, nog zo'n kil hart waarop het allemaal afdrupt? De Heere heeft daar beloften voor. De Heere heeft tegen die zwaartekracht opstandingskracht. Dat is geweldig, toch? Dat het zo niet hoeft te blijven bij u, bij jou. Er is bij de Heere opstandingskracht, levenskracht. Niemand is bij de Heere ook vanavond een hopeloos geval. Daarom komt de Heere naar u, naar jou toe. Met die koorden van liefde. En hij wil trekken door zijn geest aan uw hart. Wegtrekken uit de zonde, uit een leven los van God. Om u een tweemens te maken, zolang u op deze aarde bent. Maar u, die door genade de Heere vrezen mag, u zal zeggen, ja, hoe bestaat het, hè? Paulus in de eerste eeuw na Christus en wij dan in de 21ste eeuw. Dat u zegt, kijk, dat versta ik nou. Wonderlijk is dat niet waar. Zoals je ook die psalmen die nog ouder zijn. Dat je denkt, dat kan meeklinken in je ziel. Die woorden, die taal. Is de taal van alle tijden van de kerk van de Heere. Het is de werkelijkheid. Romeinen 6 is werkelijkheid. Het is volbracht. Maar daarmee is een christen nog niet uit de tijd en nog niet uit de strijd. Heeft niet de mensen strijd op aarde, zei Job al. Maar als u daar nou iets van kennen mag, van die strijd tussen vlees en geest, dan is dat geen vrucht van eigen akker. Dan is dat genade. Dan is dat bediening uit Christus. Wat een wonder. Wat een wonder. En dan moet u tegelijk ook weten dat de Heere dat ook kan verdiepen. Door wegen te gaan waarvan u denkt, waarom gaat de Heere deze weg met mij? Om ook die inwonende zonde die nog tegen uw wil in u overgebleven is, om daaraan te ontdekken. Maar om ook te laten zien hoe rijk de bedekking is in Christus, ook van die overgebleven zonde en zwakheid. Maar wat kan de Heere dan wegen gaan van beproeving waarin we soms kunnen schrikken van ons hart? Kan ik zo opstandig zijn tegen de Heere en tegen de leiding van de Heere in mijn leven? Kan dat in mij omgaan, het schrikje van die droom? Was ik dat? Graaf dieper, mensenkind. Overgebleven zonde en zwakheid. Die oude mens, ja, dat is ook deel van de werkelijkheid. Maar dat is wel een last. Een lode last aan het worden. Hoe langer, hoe meer. En de dienst van de Heere wordt, als het goed is, hoe langer, hoe meer een lieve lust. Dat u, dat jij die de Heere vrezen mag door genade zeggen mag, kijk, daarin ben ik in mijn element. Daarin voel ik mij als een vis in het water. Maar de praktijk is wel de praktijk van de strijd. Als je de Bijbel pakt, 's ochtends en begin van de dag. Dat je denkt, moet ik nou niet eerst even het nieuws checken? Moet ik nu niet eerst eventjes mijn berichtjes lezen? Moet ik nu niet eerst eventjes? En ondertussen gaat het maar door. Of u merkt, ik kan me niet meer concentreren in het gebed. De wereld wil mij achterna. Al waar ik ga of sta. Ooit mijn ogen sla. Je neemt je eigen hart mee op vakantie. En de strijd is gaande tussen de middelen der genade en andere media. We krijgen veel zegeningen in de techniek. Maar allereerst en allermeest de verbinding met de Heere zoeken. En toch, het heeft iets van troost als u die strijd kent. Geen schrale troost, maar de wetenschap. De Heere is in mij begonnen. Niet om in die kenmerken te eindigen, dat zullen we straks horen. Maar het is wel een kenmerk van genade, onbedrieglijk. Zoals de Heere Petrus ook onder vier ogen neemt. Zo vraagt hij het ook aan u en jou. Hebt gij mij lief? Nou, ga dan maar eens na wat er in de afgelopen week gebeurd is. In uw handel en wandel moet u dan ook niet zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Ook als u de Heere vreest, dan heb je ook verdriet. Heere, er was weer zoveel wat voor u niet kan bestaan en wat ik had moeten of kunnen doen voor u. Ach, wat komt u toch tekort. Maar gij weet dat ik u lief heb. Dat is toch uw eigen werk, Heere. Dan is het toch tot vertroosting, zo'n gedeelte. Maar niet minder tot waarschuwing. Zeker, koning zonde, houdt een kind van de Heere niet uit de hemel. Maar, de hemel wel uit het hart. Het gaat toch om een relatie, het gaat toch om een verbondsverhouding. Het gaat toch om, en daar ging het vanmorgen dan ook over in het Hooglied, om die liefde tussen bruid en bruidegom. Dat ligt toch teer? Er kan toch ook niks tussen zitten? En als er wel iets tussen zit, dan wordt dat toch ook gemerkt. En die koning zonde, die wil niks liever zijn in het leven van Gods volk en kinderen als een blok aan het been. Om je te remmen in een toegewijd leven aan de Heere en aan je naasten. Om je ook echt concentratieproblemen te geven. Want je wilt, als het goed is, de Heere in het oog houden en in het hart. Ja, ondertussen dan kijk je nog weer naar allerlei andere dingen die je ook niet mag missen, toch? Maar dan kan het zo je hart op hol brengen. Terwijl je denkt, maar mijn hart moet toch sneller gaan kloppen door en voor de Heere en de dienst des Heeren. Dan van al die andere dingen. Daarom moeten we alert zijn. Daarom moeten we de wacht ook betrekken. Het gebed ook beoefenen. Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat is het grootste stuk ook van dit gedeelte. Maar waar eindigt nu de apostel mee? Als we de apostel die zo in zijn hart zich laat kijken, vragen, maar Paulus, als u nou zo'n strijd kent in uw leven, dag aan dag, waar steunt u dan op? En waar leunt u dan op? Hoe zit dat dan? Ik hoor u klagen, ik ellendig mens. Wij gaan ervan uit, gemeente, juist omdat de apostel toch alles in de tegenwoordige tijd zegt, dat dit niet maar iets is van Paulus voor zijn bekering. Maar dat dit ook geldt van de apostel als hij een nieuw hart heeft. Hoe zit dat dan, Paulus? Waar vindt u dan rust? Als u dat zegt van die strijd. Ja, hij roept het uit. Paulus die zal zeggen, ik wil het lichaam niet onderwaarderen. Maar het is ook geen dode klacht. Het is doorleefd. Het is vanuit mijn ziel, vanuit de liefde tot God en tot zijn recht, dat ik het uitroep. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat is geen wanhoopskreet. Wie zal mij hieruit verlossen? Maar het is wel een verlangen van het nieuwe leven. En dan blijft het misschien even stil. Hoe zal die apostel dat opgeschreven hebben, gemeente? Als je denkt aan de organist, dan zie je hem de registers al opentrekken. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dan is het niet alleen maar de bastoon van het ik ellendig mens. Maar dan is het ook de jubel vanwege de grote genade van God in de Heere Jezus Christus. Waarin de apostel laat doorklinken. Het is wel degelijk Pasen geweest. De Heere Jezus. Hij volbracht het werk. En het werd door de Vader in orde bevonden. En daarom wekte hij zijn Zoon op uit de dood. Overgeleverd. Om onze zonden opgewekt. Om onze rechtvaardiging. Hij is Jezus. Die geleefd heeft in het vlees. Die staande bleef in alle verzoekingen van de duivel. Een mens van vlees en bloed. De zonde uitgenomen. De gezalfde met de geest tot profeet, priester en koning. De zoon van David. Die geleden heeft. Die gestorven is. Die opgewekt is. Zo heeft God hem gegeven. Zo heeft de geest hem in mijn leven verheerlijkt, zegt de apostel. 20 jaar geleden, als hij deze brief schrijft, kruiste hij mijn levensweg. Toen ik tegen hem inging en hij mij stilzette, hij mij neerwierp. En toen ik het vroeg, Heere, wie bent u? Wat wilt gij dat ik doen zou? En toen heeft de Heere mij in genade aangenomen. Toen stuurde hij een Ananias die in de naam van de Heere het tegen mij zei, Saul, broeder. En daarin lag de vergeving van de zonde. En toen werd ik gedoopt. En aangenomen als adoptiekind in het gezin van de levende God. En daarom deze jubeltoon op mijn zielenorgel, waarin ik de registers opentrek. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Ik ben van dood en zonde vrij. Is dat geen heerlijke juichtoon? Ook voor de Romeinen. Niet Caesar is Heere. Niet allerlei omstandigheden zijn Heere. Niet de zonde die je voor ogen ziet zweven. Beheersen het leven van Gods kinderen. Maar de Heere is Heer en Meester. En dat is ook iets gemeente voor ieder die de Heere vreest. Wat Hij u en jou wil leren. Al bij de doop wijst de Heer ons daar toch op. Dan worden we toch aangespoord. Je moet het leven niet bij jezelf zoeken. Maar buiten jezelf. In Jezus Christus. Leer u Hem zo zoeken en vinden. Kreeg u hem zo nodig als redder, als koning, als priester, als profeet. Laat u zich zo door hem beheersen. Kijk, het gaat niet om een beetje in het paadje lopen. En om dan als de oudste zoon te zeggen, ik dien u nu al zoveel jaren en ik mag eigenlijk nooit een feestje vieren met mijn vrienden. Gaat het niet om. Dat is het leven niet. Het leven is in Christus. Niet alleen de jongste zoon mocht thuiskomen, maar ook die oudste zoon, die wordt erbij geroepen. Joh, kom er ook bij. Het leven ligt in het hart dat aangesloten wordt op Christus. Door het geloof, gewerkt door de geest. En al het andere, ja, er zijn kenmerken van genade. We hebben er iets van gehoord. Maar dat kan nooit de grond zijn toch, gemeente? Daar vindt u toch geen rust in uw strijd? In uw nederlagen, door eigen schuld en opstaan door genade? De Heere wil toch dat u ook met Psalm 106 bouwt op de rots, vaste rots van mijn behoud. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleeg, kunnen redden, gij alleen. Al het andere wordt afgesneden. Al is er wel bediening uit de rots. En tegelijk zo bevrijdend. Om niet gerechtvaardigd, als een goddeloze vrijgesproken, te rusten op het borgwerk van Jezus Christus. Om te schuilen achter hem. En schuilend achter hem wordt het waar wat de ochtendpreek zei. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. En er is geen gebrek in u. Schuilend in de mantel van zijn gerechtigheid vindt u rust en vrede met al uw zonden. En komt er ook een leven door zijn geest, dan wordt de rechtseis van de Tora vervuld in hen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan het laatste. Kijk, de apostel die weet, het is groot om hier in dit leven de Here te dienen, lief te krijgen. Iets van een beginsel, een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid te ontvangen. Maar wie zal mij verlossen? Het is niet alleen maar wie maakt mij los of wie maakt me juist weer vast aan de Heer en bedient me uit hem. Maar ook wie bewaart me bij hem en brengt me uiteindelijk thuis bij hem. Het is die idee geweest op Golgotha. Er is ook in het hart van ieder die de Heere vreest een wissel omgezet. Je staat niet meer met je rug naar de Heere toe, maar je bent omgekeerd. Je hebt geleerd om je op de Heere te richten. En je bent hem te voet gevallen. Maar het is nog zo ten dele. Als je dan ziet op je eigen afmakingen. En als je ook ziet wat de Heere Jezus heeft verdiend om helemaal aan het beeld van de Zoon gelijkvormig te zijn, dan geeft dat toch stof tot gebed. Dan geeft dat toch stof om te pleiten, om te bidden, Heere, hier ben ik. Heer, ik mag komen zoals ik ben. Dat zegt u in het evangelie. Maar wilt u me alstublieft maken zoals u me hebben wil? Zoals die doopjurk heen wijst naar de trouwjurk van uw bruidskerk. Dat u mij zo eens zonder vlek en rimpel voor u stellen. Misschien is het maar een zucht in uw hart. Een zucht in jouw ziel. Wanneer zal ik nou niet meer hoeven te zondigen? Nee, u bent het leven niet moe. Levensmoe zijn, dat is ongezond. Maar je kan wel denken, ik ben de zonde moe. En een wonder als de Heer ons niet moe wordt. Ik ben de zonde moe in mijn berouw. En dan is er evangelie, gemeente. Goed nieuws. Want wat we vanavond hebben gehoord, is maar niet alleen de persoonlijke ervaring van de apostel Paulus. Want dan zou je naar huis kunnen gaan en dan zou jij kunnen denken, ja, dat was Paulus. Maar wat heb ik daaraan? Nee, het is meer dan de ervaring van een kind en knecht van de Heer. Het is openbaring. Het is de belofte van de verlossende genade van God, die hij ook aan u en jou laat verkondigen. En hij zegt het. Ik ben nabij de ziel die tot mij zucht. En ik troost ook vanavond het hart dat schrijend tot mij vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar mijn troon met zijn gebeen blijft wenden. En luister goed. Ik weet wat in uw hart ligt, kind van de Heere, dat u mij volkomen wil dienen. Ik geef de wens van alle die mij vrezen, want hun beden heb ik nimmer afgewezen. Die zuchter, die hier wel eens een juichtoon aanslaat, zal eens juichen voor de troon. Juichen, zonder wanklanken. Wat een wonder, gemeente. Dat zal overblijven. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zingt u straks mee in dat koor. Daar gaat het om. Dat de Heere zo aan zijn eer komt in ons leven. En dat we ons daarin zalig weten. Het is nog te krijgen voor wie nog deze zaak mist. Daartoe laat de Heere vandaag zijn woord uitgaan. Maar de Heere wil ook de moed en de bemoediging geven in het strijdperk. Dat hij het werk van zijn handen niet loslaat. Amen. Eindigen wij met dankzegging en gebed. Heere, u de God der ere dondert, maar in uw tempel zegt u een ieder eer. Wilt u zo ons hart en huis maken tot een tempel, waarin wij u erkennen, waarin wij u eren, want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. En als uw genade aan ons schonk, wat hebben wij dat wij niet hebben ontvangen? En wat is er ook in het leven van uw volk en kinderen overgebleven zonde en zwakheid tegen hun wil? Door de genade van de Heilige Geest van harte leed. Maar wat laat u dan ook heerlijk verkondigen, dat ook die overgebleven zonde en zwakheid met het lijden en sterven van Christus bedekt is. Heere, mogen wij zo door genade voor het eerst of opnieuw bij u leren schuilen. Tot u leren vluchten en zuchten. In u leren rusten en roemen. En dan roept u ons op, jong en oud, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven. En Heere, wilt u dan zelf schenken wat u eist. En dan maar aan ons vragen wat u zelf geschonken hebt, dan zult u het niet te vergeefs aan ons vragen. En dan krijgt u de eer van uw eigen werk. Heere, denk zo aan heel de gemeente. Wij hebben genade nodig. Genade voor de eeuwigheid, maar ook genade. Genade voor de tijd. Om op maandag u te eren. De zonde, het kwaad ligt om de hoek. Maar Heere, u wilt toch ook bewaren. Dan mogen we u daar ook om smeken. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij dat houdt naar uw woord. Heere, houd ons vast. We moeten het u belijden, daar komt nog vlees en wereld bij. U kent ons, Heere, beter dan wij onszelf kennen, dan dat we elkaar kennen. Maar wilt u ons zo in uw liefde kennen en ons naar u toetrekken, opdat we in een teer leven dicht bij u mogen leven. In toewijding, vruchtbaar in uw koninkrijk. Dat ons ik wordt gekruisigd en we met u mogen opstaan in een nieuw leven. Wil ons zo behoeden en bewaren. Waar we gaan en staan. Behoeden voor een onverzoende dood. Behoeden op de wegen. Heere, gedenk ons. Gedenk ons ook in onze omstandigheden. Wees heel de gemeente nabij en goed. En gaat u door met uw werk in ons en ook door ons heen in onze omgeving. Heren, het is ook de vraag van de wereld. Wie zal ons verlossen? En we kunnen die vraag willen wegduwen, verdringen, verdoven. Maar de verlossing komt bij u vandaan. En mag dat ook in ons hart leven. O Heren die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Heren, wilt u zo nog werken? En zorgen voor uw eer, dat niemand van ons achter zal blijven. Maar wij allen mogen ingaan in de rust die overblijft voor het volk van God. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog 130, vers 4. Hoopt op de Heren, gij vromen, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Geliefde gemeente, ga nu heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.